Leuk dat je weer luistert naar de Interieurclub podcast. Mijn naam is Gertrude van der Brink en ik host iedere laatste maandag van de maand een podcast over marketing voor je interieurbedrijf. Dit is aflevering 99 en mijn gast in de podcast is Mart Visser.
Ik zeg, weet je, mag ik je een tip meegeven? Ik zeg, zet nou schoon eens op een half A4'tje met pen, expres met pen, niet een computer aanzetten en weer aangelopen tikken. Gewoon de pen en papier schrijven. Wie ben ik, wat wil ik, wat is mijn DNA en waar wil ik naartoe?
Ben jij een ambitieuze interieurprofessional en zou jij zelf vragen willen stellen aan onze gasten? Per 1 januari starten wij met de Interieur Business Club, waar wij 5 keer achter gesloten deuren in gesprek gaan met hele toffe gasten. De Interieur Club Awards komen er weer aan. Afgelopen weken hebben wij de genomineerden bekendgemaakt in de categorieën Interieur Professional van het jaar, Interieur Talent van het jaar en Interieur Product van het jaar. Vanaf 1 november kun jij de hele maand stemmen op jouw favoriet via onze website www.deinterieurclub.com. In december gaan wij deze awards uitreiken in Utrecht bij Table du Sud. Mart Visser, modeontwerper, kunstenaar of eigenlijk een hele goede marketingstratege. Wie ben jij?
Nou, voor het eerst Mart Visser, denk ik. Ik denk dat dat de basis is. Dat is en mijn naam en mijn signatuur en de naam van mijn brand.
Ja.
En ja, ik ben denk ik heel organisch overgegaan van vormgever naar fashion designer, couturier en uiteindelijk word je een kunstenaar. Ja. En ja, wat ben je dan uiteindelijk? Maar vind je het term van marketingstrateeg? Het klinkt altijd alsof je dan handig bent in het creëren en dat naar buiten brengen en verkopen of zo. En dat, die vraag krijg ik eigenlijk heel vaak. En
ja?
Ja, ik heb er nooit over nagedacht, omdat het eigenlijk voor mij het verhaal is van, dit maak ik, hoe presenteer ik het? Hoe laat ik het zien? En hoe communiceer ik daarmee? En hoe ga ik daarmee om? En dat is eigenlijk gewoon altijd mijn insteek geweest. En vroeger deed je dat gewoon en tegenwoordig heet het marketing. Weet je, het is gewoon een ander verhaal.
Ja, maar terwijl er zijn heel veel mensen die daar wel mee struggelen van, oké, ik creëer iets. Heel veel mensen vinden het ook super spannend om iets naar buiten te brengen en dat te tonen aan de wereld. Hoe was dat in het begin toen je net begon?
Nee, ik ben natuurlijk, ik ben een andere generatie dan jij. Ik ben 55 en ik heb mijn bedrijf nu ruim 30 jaar. En in mijn tijd was het natuurlijk nergens social media of wat dan ook. Nee. Dus waar ik van moest hebben, dat was gewoon de media. Dat was radio, dat was tv en dat waren natuurlijk de prints en de nieuws en de kranten. En dat was het. En toen ik begon, ik presenteerde mij tussen een gezettigde garde van Frank Govers, Frans Molenaar en Edgar Vos. Je had ook nog Max Heijmans. Die waren allemaal de leeftijd van mijn vader en ouder. Dus toen ik voor mezelf begon, was opeens het verhaal van, oh, binnen die Nederlandse couturiers is een jonge huppel ontstaan. En die doet het heel erg goed. Dus vanaf momentum nummer uno dat ik een collectie presenteerde. Frisse wind door vaderlandse cultuur. Nieuwe couturier. Dus ik had direct Volkskrant, NRC, voorpagina Telegraaf. Zo werkte het destijds. En dat was een hele andere manier van jezelf neerzetten. Je ging echt s'avonds om 12 uur. Dat weet ik nog als ik voor Frans Molenaar werkte. Als hij zijn shows aan had gehad, dan liet hij om 12:30 met chauffeur liet hij bij de TMG-groep de eerste druk van de krant ophalen, zodat hij het alvast kon zien. Nou, daar denken we nu niet eens meer over na.
Nee.
We gooien wel ergens ons iPad open of onze iPhone en dan vinden we wel wat er geprint is. Maar dus het is een compleet andere zeitgeist en mindset van hoe je eigenlijk omging met publiciteit.
Ja, want je hebt natuurlijk ook zelf 4 jaar voor Frans Molenaar gewerkt. Ja. Wat heb je van hem geleerd op dit gebied?
Ik zat tijdens mijn opleiding van 1988 tot 1992 op Montaigne, wat nu Amfi is. En in die tijd werkte ik als een continu doorlopende stagiair bij Frans. En daarmee heb ik eigenlijk geleerd hoe het cultuursysteem in Nederland werkte. Ik leerde die vrouwen kennen. Hij leerde mij ook hoe dat hij dat dus deed met een stuk PR. Hij ging altijd gelijk achter alle ministers en hun vrouwen aan. Omdat hij dat vond ik een bepaalde standing. En gaf grote diners. En stond ik dan ook. Hij maakte altijd alleen maar boerenkool met worst of zuurkool. Dat moest ik dan allemaal opscheppen. Maar ik stond wel iedereen te bedienen. En op die manier heb ik gewoon heel veel mensen leren kennen waar ik soms nu nog mee werk.
Dus eigenlijk heb je daar je netwerk opgebouwd.
Je leerde bij Frans hoe het hij ging gewoon altijd zitten. Hij had zo'n hele grote tafel van marmer. Had die twee telefoons en in- en uitbellen. Dat je nog echt gewoon zo'n, weet je, nog eens draaien. Weet je? En had hij gewoon zo'n oude geschreven agenda en een kaartenbakje. En dan had hij iedereen in zitten. En dan belde hij haar van de Volkskrant, hem van het NRC, die zat bij het Parool, die moest hij erbij hebben. En er was één mevrouw, die maakte soms nog hele mooie schetsen en zo, die zette hij er ook weer bij. En dan had hij een hele, heel bestand aan bekende mensen, van kunstenaars tot vormgevers. Hij was een grote kunstverzamelaar zelf ook. En dat zat allemaal bij die shows. En zo leerde ik die hele Amsterdamse mispochen kennen aan mensen die ertoe deden binnen die haute couture. En zijn PR was altijd gewoon, ja, dat was heel geraffineerd, want hij liet bekende mensen meelopen. Nou, dat had nog nooit iemand gedaan in zijn shows als model. Of hij zorgde ervoor dat de dames die kwamen, dat die allemaal in die Frans Molenaar couture kwamen. Dus ja, dat was een, waar we nu over nadenken, ja, dat is gewoon een ABC'tje, maar het was toen zeg maar gewoon iets nieuws. En dat heb ik later, toen ik voor mezelf begon, gewoon eigenlijk een goede draai aangegeven. En gewoon heel erg standvastig altijd gewerkt van, nou, dit vind ik mooi, dit maak ik en dit is mijn handschrift.
Ja, maar had je meteen je handschrift duidelijk of moest je dat ook nog wel ontdekken?
Dat ontdek je door stages. Ik heb een tijd in New York gewoond en gewerkt voor Anne Klein en Koos van de Akker. En die 4 jaar lang bij Frans, dus je neemt overal een stukje van mee.
Ja.
Koos van de Akker die werkte voor Jesse Norman en voor Elizabeth Taylor. En die zat echt in die New Yorkse Upper East Side clan, zeg maar. Met heel veel rijke vrouwen. En Frans Molenaar had dat dus in Nederland. En Anne Klein was zeg maar de Chanel van New York. En overal pik je een graantje in mee. En in die tijd dat je op de academie zit, modelleer je op die manier een soort DNA wie je zelf bent als ontwerper. En in die tijd dat ik in New York woonde, ik had ook geen cent te maken. Dus het enige wat ik deed was Barney, Saks Fifth Avenue, Bergdorf en Goodman. En dan ging ik gewoon iedere week van boven naar beneden doorheen. En maar collecties kijken. En door dat continu te zien heb ik een enorm retail feeling gekregen van hoe je het ophing. Hoe een print bij een uni paste. En waarom wel een broek of een rok aan zat. Weet je, allemaal dat soort hele simpele gegevens. En ja, daar heb ik eigenlijk mezelf ontzettend veel aangeleerd door gewoon te kijken hoe verkoop en retail en collecties in elkaar zitten.
Ja, en wat was voor jou het moment van oké, maar nu ga ik echt voor mezelf?
Dat wilde ik altijd al. Dus toen ik in 92 afstudeerde, toen ben ik dat najaar uitgenodigd door een korte show te geven. Dat heette Cultuur en Talent. En ik zat er als jong talent, zat ik daarbij. En dat was gelijk een... ik had allemaal oude bontjassen gekocht op het Waterloopplein. Van die oma-jassen, van die Astrakan-jassen. En dan had ik alle binnenvoering uitgetrokken. Heb ik alleen maar vierkantjes uit zitten snijden. En daar witte overhemden onder van mijn man. En de zwarte leren broeken geleend bij Frans Molenaar. En zo had ik mezelf daar gepresenteerd. Maar dat was een soort recycle van bont, weet je wel. Wat toen zoiets was van, jeetje, dat kon. En daarmee had ik gewoon direct onbewust alle pers in één keer binnen. Dus de eerstvolgende show die ik gaf, zat al die pers die zat er. Die hoefde ik niet eens te benaderen, want die waren op zich wel benieuwd wat dan die tweede collectie ging worden. Nou, en dat was gelijk de bom. En toen kwam er gelijk, toen was de eerste commerciële tv in Nederland. En ik was nogal lekker uitgesproken en jong. Dus zet die Mart Visser maar in de jury, want die trekt zijn mond wel open. Dus als in anderhalf jaar tijd stond ik volledig als een cultuurhuis, terwijl ik gewoon in mijn voormalige studentenwoning in Amsterdam-West zat. Dus twee jaar later heb ik ook mijn eerste grote pand gehuurd toen op de Beethovenstraat. Later ging ik naar de Paulus Potstraat, kocht ik die mooie grote panden en dat is het allemaal leuk verder gaan groeien. Maar het was eigenlijk het was door dat wat ik presenteerde en dat wat ik maakte, kreeg ik uiteindelijk die hele PR-machine gewoon op gang. Het was niet om wie ik was als persoon, misschien wel een stukje, maar het ging wel echt om het product wat ik creëerde.
Ja, precies. En daarmee werd iedereen nieuwsgierig. Maar op een gegeven moment kom je natuurlijk op een moment dat je daar wel misschien meer mee moet doen en mensen echt moet uitnodigen. Van ja. Hoe heb je die keuzes gemaakt? Want je bouwt natuurlijk over de jaren heen wel echt een brand. Wat zijn belangrijke momenten erin geweest voor jou?
Destijds had je een... ik vond het trouwens wel echt een hele oude lul worden. Ik heb het alleen maar over destijds en toen. Maar oké, dat maakt niet uit. En je had zo'n roddelblad, privé, dat bestaat volgens mij ook nog steeds. En dan hadden ze wat dragen zij. Maar er stonden dus alle vrouwen in Nederland die er een beetje toe deden, met wat zij aanhadden en van wie. En dan was er altijd iemand die dat beoordeelde. En ik heb het ook nog een tijdje gedaan. Ik vond dus, ik denk een paar jaar geleden bij het opruimen, vond ik een plakboekje. Want wat ik dus deed, ik kon toen niks online vinden, want dat was er niet. Ik knipte die vrouwen uit met het fotootje, met de naam erbij. Dus ik had een heel klein plakboekje vol met die vrouwen. En nu keek ik er doorheen. En ik had al die vrouwen gewoon gekleed door de jaren heen. Dus op een of andere manier was ik dus blijkbaar toen al geïnteresseerd in een bepaald soort type vrouw die echt die cultuur naar buiten droeg. Dat waren ministersvrouwen, dat waren dames uit het zakenleven, CEO en CFO's van grote bedrijven, heel wat actrices en dat soort dingen. En die had ik langzamerhand door de jaren heen allemaal gekleed. Dus mijn goal was wel die vrouw. En door die vrouw kreeg ik ook alle publiciteit daaromheen. Want je moest als pers wel bij de show van Mart Visser zijn. Want er zaten al die vrouwen uit Nederland die ertoe deden. Die een privéleven hadden wat dat goed deed in al die bladen. Dus het was een hele erg mooie mix van dat wat wij presenteerden. En in mijn toptijd ook deden wij 3 shows op een dag in het Hilton Hotel. Van 3 keer 450 man. En dan de zondag nog een keer 2. Draaiden we gewoon in 1 weekend 5 grote, totaal uitverkochte shows. Met 1 première show waar iedereen bij wilde zijn. En dan kwamen we erachter dat tijdens mijn show iedereen zich verzamelde in de foyer van het Hilton Hotel, die niet was uitgenodigd. En daardoor kwam die hele bende van mij van die show vandaan. En dan voegden ze zich daar gewoon bij. Maar dan zat een soort generatie. Hoe komen die mensen nou bij mijn show? Weet je, die hoorden hier helemaal niet bij. Want ik bouw natuurlijk helemaal dat eigen circuit. Dus de keer daarna deden we dan de borrel in de besloten zaal. En toen bleken dus gewoon 60 mensen inmiddels verzameld te zijn in de foyer van het Hilton Hotel. Die daar dus helemaal niet hoorden, want die kwamen niet in die zaal erbij. Nou ja, dat soort hele rare dingen hadden we. Het was echt op dat moment gewoon de show waar je bij moest zijn. Dat was wel heel bijzonder.
Ja, dat kan ik me echt voorstellen. En ook wel, je had dus wel echt die vrouw wel echt voor ogen. Van dit is degene waarvoor ik ontwerp.
Ik heb altijd, alles wat ik heb gedaan is bij mij gekomen uit dat wat ik creëer. Dat is mijn handschrift, dat is mijn signatuur, dat is mijn smaak, dat is mijn vormgeving. En ik denk dat dat ook voor een jongere generatie het meest belangrijk is. Iedereen zoekt, als hij naar design zoekt of vormgeving, of het nou mode is, kunst of interieur. Je zoekt naar een identiteit, je zoekt naar een concept erachter. En dat zet de kracht bij. Je ziet een hele jonge generatie die soms niet eens kan schetsen en alles alleen maar op een iPad in een Pinterest plaatjes segmentje heeft en zegt van dit gaan we doen op die manier, maar net op een andere wijze. En dat is het niet. Het gaat erom dat ik denk dat als je eigen DNA, dat ontwikkel je pas als je echt gewoon kunt schetsen. Of het nou gewoon op een tablet is of met pen en papier. Maar begin maar gewoon eens terug naar pen en papier. Wat kun je nu echt daadwerkelijk en wat komt er uit je hand? Zonder dat je een knopje daarvoor in hoeft te drukken. Gewoon met pen en papier gaan tekenen. Zodat je ergens op uitkomt. Teken je een bankstel. Of een nieuw vloerkleed. Of een vaas. Of een servies. Of een kledingstuk. Dat maakt niet uit. Daar ligt je echte DNA. En er is een hele jongere generatie nu die ik gewoon zie. Die niet eens kan tekenen. Ik heb een programma gemaakt met Oltje vorig jaar voor Talpa. 8 uitzendingen. 1 bekende Nederlander die door 3 ontwerpers wordt gekleed. 1 outfit kiezen uit voor per wet carpet. Dus we hadden Helene van Rooyen, Daphne Dekkers, Jovanka, Anna Nushin. 80-90% van die ontwerpers kon niet tekenen. Die kwamen de foto aan van ja, nee, nou zo'n jurk als van de Oscars, maar dan strak. En geen ambacht. Helemaal geen kunde. Nou ja, dan rammen we dat toch even in elkaar aan de lokmachine. En dan, als het effect er maar is. Ik stond ergens, Anna Nushin die stond me aan te kijken met hele grote ogen. En die ogen die zeiden, Mart, help. Beetje echt zo van, want die had een jurk aan. Ja, dat was gewoon ruk. Dat zag er niet uit. En dan moest zij mee. Dat is haar representatie. Zij vertegenwoordigt labels. Ze is een influencer. Ze draagt Balmain, Dior, name it. En dan moet zij opeens in een soort rip-off daar gaan staan. En dat is aan het programma. Nou, die had nog net geen tranen in de ogen. Want hebben we er gewoon een enorme draai aan gegeven. Met goede mensen een goed product van gemaakt. Maar dat geeft dus wel aan dat een jongere generatie makkelijker is voor het bejag van, nou, dit is het uiteindelijk dan geworden. En ik kan mijn naam erop hangen. En het is een leuk Insta-feeling. Het is een leuk social content gevoelig product wat ik heb gemaakt. Want de kleur is lekker. Nee, jongens, de kern is dat je die ambacht hebt. Dat je een vrouw kan verfraaien. En dat je iets moois kan maken. En dat je dat echt doet vanuit die overtuiging. Want een toeschouwer, helemaal anonu, alles is transparant. Je voelt het als het niet die ingrediënten heeft. Je voelt het dat het dan bedacht is of een kopie is. Ik zie het en ik voel het. Ik loop er nog eens ergens binnen en dat ik echt denk van, oh, wauw, Jezus, jongen, dit is goed. En dan ga je naar dat oeuvre van die vrouw of man kijken en dan denk je bij jezelf, ja, wauw, weet je, het zit er gewoon helemaal in. Dat je kippenvelmoment hebt over dat wat iemand creëert. Dat je echt denkt, yes, dit is het. Weet je, Marcel Wanders herken je.
Ja.
We zitten hier prachtig in de Lurop. Dit heeft Dax Rol gedaan. Met Nice Makers. Het is een signatuur. Het is een eigen ding, met net een edgy randje eraan. Dat je denkt, oeh, dat wringt een beetje, maar dat wringt net lekker. Dat is ook een handschrift. En dat is waar ik naar kijk en naar zoek als ik mensen aanneem en als ik andere creatievelingen om me heen verzamel of samenwerkingsverbanden, is dat voor mij de basis. Je eigen DNA.
En zie je dat nog, want je neemt natuurlijk mensen aan, zie je dat nog bij de volgende generatie dat er ook mensen zijn die dat hebben?
Ik vind, ze werken dan voor mij, dus ze moeten worden ondergedompeld in dat wie ik ben binnen mijn kader. Want dat is wat wij naar buiten brengen. Ja. Ik heb nog steeds klein mijn haute couture. We zijn heel groot online met martvisser.nl. We hebben een stuk of 60 winkels die ook mijn collecties verkopen. En daarnaast is mijn art, wat ik helemaal 100% zelf doe, is een mooi internationaal verhaal geworden en aangekocht door musea en hangt bij goede galleries. Dus daarnaast hebben we nog heel veel licenties. Ik ben heel groot in karpetten en kleden. Maar waarom zijn die zo succesvol? Is omdat al mijn karpetten zijn hele kleine onderdelen uit mijn schilderijen. Die ik heb uitvergroot. Dus je kan geen grote DNA maken dan als je het is een uitvergroot DNA in een vloerkleed. En dat is precies hetzelfde met mijn gordijnen. Dat zijn allemaal stukken stof die ik door de jaren heen heb verzameld van mijn haute couture collecties, waar ik weer draadjes uit heb getrokken. Die heb ik gewoon met een tondeuze kort staan scheren, zodat ik de pol mooier vond. En zo maak ik iedere keer moodboards wat ik aan mijn fabrikant geef. En dan gaan zij outsourcing bij diverse fabrikanten om te kijken of ze dat soort dingen kunnen vinden. Dus alles weer teruggebracht naar de DNA. Dus de mensen die ik aanneem, probeer ik onder te dompelen in dat wat ik gedaan heb. Maar dat wordt steeds moeilijker, want het is 30 jaar. Ik heb van die hele grote plakboeken, omdat ik vroeger altijd alles uitknipte wat in al die bladen stond, want ze deden dat maar. En dan gaan ze daar doorheen en zeggen, ja, wie is dat? Ja, dat is Simone Kleinsma. Sorry? Weet je, dan moeten mensen even, dat is gewoon een andere generatie, weet je wel. Dus het is heel grappig om te zien. Dus ik laat ze nu, ik heb een mooi archief opgebouwd met ongeveer 400 cultuurstukken van 30 jaar shows. En zelfs mijn eindexamen zit daar nog in. En dat leen ik regelmatig uit een musea of een mooie shoot voor de bazaar of de Vogue. En dat vind ik wel heel leuk. Dan laat ik ze daar doorheen gaan. Dan zie je een jongere generatie door mijn werk gaan. En zo'n blouseje met een detail dat ik denk, ja, dat is een oud ding uit 2001 of zo. En dan zeg je, ja, maar dit, dat is het voor mij echt helemaal. Het is dat oude blouseje uit 2001. En dan gaat mijn designteam daar weer mee aan de gang. En die maakt daar weer een variatie op. En dan zie ik uiteindelijk in mijn confectie een heel mooi item terug van mijn oude cultuur, vertaald door een jonger iemand die daar met haar ogen naar heeft gekeken, binnen mijn signatuur. Dat is een heel nieuw item geworden, waar we er 400 van laten maken voor online. In maat 36 tot en met maat 50. Nou, dat soort processen, dat is wat ik nu erg interessant vind. Hoe kan ik toch van een jong iemand leren die gaat kijken naar dat wat ik heb neergezet in die 30 jaar. Dat is ontzettend interessant.
Ja, wat goed. En hoe heb je eigenlijk, want je had natuurlijk ook een collectie bij de V&D eerst. En nu verkoop je natuurlijk zelf online. Maar hoe heb je die stap gemaakt? Want het was natuurlijk best wel een heftige ontwikkeling dat zij failliet gingen.
Nou, het was ten eerste dat ik het ging doen. Dat was het echt. Ik kreeg echt de hele modewereld over me heen. Dat je dat gaat doen voor V&D. En dat kon helemaal niet. En dit was 2011, denk ik. 2012. Ja. En de directeur destijds, die kwam, Mark McKean, goede vent, die snapte het. En die kwam naar me toe en die zei, Mart, let's make it easy. I just want to work with you. En zo zijn wij gestart. Dus dan heb ik in de weekendtijd, ik werkte voor Anne Klein in New York. En ik had daar geleerd dat jassen een heel makkelijk artikel zijn. Als jij een jas gaat passen in een winkel, dan hoef je niet naar de paskamer. Dat doe je even naast het rek. En dan andere maat, dan doe je even een andere maat aan. Dus het is een makkelijk artikel. En toen heb ik de Coat Collection bedacht, 12, 14 stijlen ongeveer. Dat hebben ze toen heel groot hebben ze dat aan de man gebracht. Van over 2 weken, limited edition bij V&D, exclusief capsulecollectie, Mart Visser. Die dag ging het online om 4 uur en om 17:15 die avond vloog de hele website eruit van V&D. Want het was zo groot gepromoot met abris, tv-commercials, radiocampagnes. Online, name it. Dat zo'n enorm succes was. Dat we daarna mijn hele collectie daar zijn gaan neerzetten. En dat hebben we 4 jaar gedaan. En toen ging V&D failliet. Maar toen waren zij al heel groot online. Ik heb daar veel geld door verloren. Maar toen dacht ik, nou, ik kan maar 1 ding doen. Hoe kan ik nou de klanten die ik heb gevonden via V&D, hoe kan die mij nou opnieuw vinden? En zo zijn we gestart met martvisser.nl. Nu 8 jaar geleden. En dat was mijn uiteindelijk mijn grote ticket to freedom.
En maar je kreeg in het begin iedereen over je heen van je gaat het toch niet doen voor V&D, je net. Dus,
klopt.
Maar toch koos jij ervoor. Dus wat deed dat voor jou, eigenlijk jouw brand of jouw...
Ik had in die tijd met een agent had ik ongeveer 180 verkooppunten in Nederland van mijn confectie. En daar kostte een jasje zeg maar €349 van mijn label. Dat heette Mart Visser die Collection. En toen kwam V&D. Ja, een jasje bij V&D kostte bij V&D zelf €79, €89. Dus toen hebben wij gezegd, nou hoe kan ik toch een mooi product maken? Dat hebben we allemaal uitgeprobeerd. En het kostte opeens een jasje van mij €139 bij V&D. Dat was eigenlijk al te duur voor hun klanten, maar ze wilden het toch proberen. Dus ik was een soort hoogste categorie binnen V&D. En dat is gewoon heel interessant hoe je dat je dan dus toch uiteindelijk binnen je handschrift voor dat bedrag iets kan maken. Dus dat is een keuze aan materiaal, het is een keuze in techniek, het is een keuze in vervaardiging. En zo hebben we die collectie destijds neergezet. En ja, dat was de bom. Dat was echt, dat is een van mijn, dat is gewoon mijn meest succesvolle collectie ooit geweest qua grootte, qua spending, qua bereik. Dat was echt, dat was huge. En die klant vonden wij uiteindelijk met martvisser.nl weer terug toen V&D failliet was.
Ja, want ging iedereen makkelijk over of moest je daar heel veel voor doen?
Ik had 9 weken tussen het faillissement, dat was op Oudejaarsdag. En even kijken, toen heb ik denk dat wij 30 maart, 9 weken later stonden we online. We hadden de helft van de collectie kunnen terugkopen van V&D, want ik werkte in licentie voor hun. En heel snel bijgeproduceerd. En de eerste dag bij ons online was 2 jaar lang mijn allerbeste dag ooit. Dus moet je nagaan, dan groei je dus daarna nog. Maar die eerste dag heb ik alle mensen die ik kende. Ik ben 6:00 begonnen met het eerste radioprogramma. En gaandeweg de dag ging iedereen afbellen. Toen zei ik, nee, dat ga je niet doen. Ik heb jullie altijd meegeholpen bij alles. En ondanks dat ik nu in andere tv-programma's en andere radioprogramma's voor concurrentie van jullie heb gezeten, nu ga je mij meehelpen. En dat heeft ook iedereen gedaan. Dus uiteindelijk zat ik s'avonds bij, ik geloof Humberto of zo. En die zei tegen mij, ja, Martin, is eigenlijk helemaal niet meer leuk jou aan tafel te hebben, want ik heb jou de hele dag overal voorbij horen en zien komen. Ik zei, ja, maar ik heb ook echt wat te vertellen, want ik was bijna failliet. Want ik maakte er gewoon maar een heel groot verhaal van. En modellen meegenomen en zo. En je ziet me ook echt in die laatste gesprekken met echt ongeveer de wallen tot op mijn knieën hangen. Ik kon niet meer. Maar die dag heb ik ook alle vrouwen die ik kende, die allemaal grote bedrijven hadden, een groot bereik, ook al online bezig waren. Zeg, wil je mij een plezier doen? Wil je met een nieuwsbrief of iets dergelijks? Je moet me nu echt even helpen. Dus iedere keer als ik dan uit het programma kwam, zat ik weer achter in die auto. En maar bellen, en maar regelen, en maar appen om het te regelen. En dat is echt mijn grootste PR-dag in mijn hele leven geweest. Die dag van de herlancering van mijn online.
Wauw. En
ik
dus
was,
ook
ik
de
was stuk daarna.
Maar ook de meeste sales dus op dag 1.
Ja, het was enorm. Echt enorm, gewoon dingen echt uitverkocht gelijk en zo. Dat was echt heel leuk om te zien.
Wat geweldig. Ja. En toen? Want toen kwam je opeens met een kunstcollectie.
Ik heb eigenlijk altijd al geschilderd. Dat zat ook al in mijn eindexamen. Ik heb altijd koppen gemaakt. Dus geen portretten, maar gewoon een tronie, een gelaatsuitdrukking. Ja. Ik ben 10-12 jaar geleden door een uitzending van Yvonnier van de Tros TV Show. Die was bij ons film in Zuid-Frankrijk, waar ik woonde. En die zei, joh, maar waarom heb je dit nooit groots laten zien? Dit ken ik helemaal niet van je. Dus dat kwam in die uitzending. En het was Dick van der Dam. Ik had gelijk een x-aantal galleries die het wilden hebben. Meer dan 60 mensen die zeiden van, kunnen we langskomen? Dit wil ik hebben. En dus toen heb ik dat even heel rustig opgepakt een paar maanden later. Mijn atelier, met je plankjes aan de muren, gewoon wat schilderijen laten inlijsten. En zo zijn we destijds gestart. En toen kwam er gelijk een solo-expositie uit in het Van der Togt Museum. En daarna in Maastricht. En toen had ik opeens de Amstel Gallery in Miami en New York. En in Southampton. En dat verhaal ging toen helemaal rollen. En dat was eigenlijk nooit mijn bedoeling geweest. Maar toen ik uiteindelijk zag dat mijn werk... ik had mijn eerste presentatie op Art Southampton. Er waren 11 werken. En in 3 dagen tijd waren er 9 verkocht. En dat was precies wat ik wilde hebben. Want daar ging het dus om dat het was wat ik creëerde. En niet om een naam die ik in Nederland had gecreëerd. Want in Nederland ook was mensen die zeiden, God, vind het ook leuk om voor jouw werk aan de muur te hebben. Ja. Ik heb je in de kast hangen, ik kan over je vloerkleden heen lopen. Het lijkt me ook leuk om iets aan de muur te hebben. Dat gebeurt ook en dat is prima. Maar om uiteindelijk op een kunstbeurs in Amerika, wat een goede markt is, die het echt kopen omdat dat het is wat ik heb neergezet als kunstenaar. Dat was het stukje wat ik nodig had om voor mezelf verder te kunnen gaan en dit verder te kunnen ontwikkelen. En inmiddels, ik had vorig jaar een prachtige solo-expositie in het Museum Beelden aan Zee. Er zitten nu nog een aantal leuke dingen aan te komen. Ik heb een mooie expositie in Parijs in januari. Dus ik heb allemaal leuke... Het brengt een ander publiek. Het brengt een andere communicatie. Het is een hele andere uiting.
Want wat is er anders aan?
ik denk dat dit het meest pure is wat ik kan. En uiteindelijk is ook misschien wel het modestuk, de zeg maar het draagvlak geweest, waardoor ik dit nu doe en dit zo kan doen. Want het heeft geen agenda. Ik heb ook geen idee wat ik ga maken. De vorm is duidelijk wat ik ga maken. Maar ik weet nooit aan het begin van de dag of het nou een sculptuur gaat worden, een groot schilderij, of dat ik heel de dag papier zit te snijden. Ik heb geen idee. Nee. En ik denk dat er in die creatieve vrijheid, dat is, ik denk, het grootste gemeengoed wat je kunt hebben. In die vrijheid ligt uiteindelijk alles.
Ja.
Ik ben totaal vrij. Ik kan doen en laten wat ik wil creatief. En als dat dan ook nog een keer werkt, en als je er ook nog een stukje bevrediging voor jezelf in vindt, een grote bevrediging, dan ben ik wel op een heel erg leuk vlak terechtgekomen, ja.
Ja, want wat is de verhouding qua tijd voor jou nu? Hoeveel ben je bezig met?
Geen. Ik vind het meest prettige na 30 jaar cultuur, waarin ik natuurlijk altijd 5-6 dagen totaal gevuld was met 6, 7, 8 klanten per dag. Die hebben namelijk een intake, de eerste fitting, tweede fitting, aflevering. Dus dat zijn hele drukke logistieke agenda's. En dat heb ik nu niet meer. Ik doe dan maar een aantal per maand en that's it. Cultuur. En voor mijn kunst heb ik geen agenda. En martvisser.nl, dus mijn online, daar doe ik wel alle fittings voor, alle prognoses, alle kleuren, stofbepalingen, silhouetten, alles. En werk ik gewoon uit met een goed team. En dat is zeg maar, dat is 1-2 dagen per week ongeveer qua tijd. Dus de rest is veel flexibeler, veel meer. Ik denk dat ik nu ook mezelf weer veel meer kan herladen met dat wat ik zie en wat ik meemaak. Wat jongere generatie aan het doen is, wat die creëert, wat die schildert, wat die exposeert. Dat vind ik een veel groter gemeengoed momenteel dan keihard in de carrière zitten wat ik 30 jaar lang gedaan heb. Het is wel een transformatie eigenlijk.
Ja, binnenkort komt er ook een documentaire over jou uit. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dat is wel een heel mooi verhaal geworden. Want hoe vouw je nou 30 jaar, 56 cultuurshows en heel veel dingen meer terug in 1 uur en 4 minuten? Marius Loijmans heeft dat gedaan, ook een goed vriendje. Het is zijn allereerste documentaire geworden. En dus ik heb 6 november de grote première in het Lamar Theater. Ik dacht, als ze het dan doe ik maar gelijk goed op een groot scherm. En een hele leuke is wel dat ik ben nog bezig met het juiste platform die het gaat uitzenden. En daarom hebben wij besloten op woensdag 15 en donderdag 16 november... op mijn headquarters hier in Amsterdam, hebben we bioscoop gemaakt. Ik heb een heel groot scherm. En je kunt online een kaartje reserveren bij martvisser.nl. Nou, met een select gezelschap hou ik zelf het leuke voorwoord, dan leg ik het uit. En dan zijn mensen van harte welkom. Dus we doen het even op deze manier, op mijn eigen manier.
Wat leuk. En het gaat dus helemaal over 30 jaar aan ervaring, wat je daar eigenlijk in korte snippets voorbij ziet komen.
Ja, en dat wie ik ben als createur. Het is echt wel een kijkje in mijn ziel geworden. Ja. Het is wel heel open en eerlijk, met ook de drama's van V&D erin en de ruzies met Frans Molenaar en de... Ja, de drama, nou, het is echt best wel ook wel een persoonlijk verhaal geworden, hoor. Maar het eindigt ook heel mooi met dat waar ik nu sta. En ik heb het bij een aantal platforms nu laten zien. En dus ik ben nog even te kijken wat voor ons de beste is. En het mooie vind ik is dat het unaniem is wat ik terugkrijg. Dat ze allemaal zeiden, ik zat er helemaal in. Ik zat er echt helemaal in. Dus dat is ook een compliment voor Marius. Dat hij, ik merk het zelf ook, ik heb hem nu 20 keer gezien. Maar ik zit natuurlijk naar details te kijken. Maar ik zit er zelf ook nog steeds in. Dat ik denk... Oh ja, ik zit wel naar die jongen te kijken of die naar die man te kijken wie ik eigenlijk zelf ben. Maar het verhaal boeit. Dat heeft hij echt op een hele knappe manier heeft hij dat weten te editen. Echt respect.
Je hebt natuurlijk een hele brand eigenlijk om jouw eigen naam heen gebouwd.
Ja.
Wat vind je hier nu de voor- en nadelen aan voor jezelf? Zou je dat weer opnieuw zo doen? Of
ik dat weer opnieuw zo zou doen? Het is überhaupt een vraag of je je hele leven zou willen herleven zoals je dat de afgelopen 30 jaar gedaan hebt. Zeg maar. ik denk dat ik in mijn niet-wetendheid de beste dingen gedaan heb. Want wat was uiteindelijk mijn succes? Was dat wat ik creëerde, dus het juiste product, in de juiste tijd, op de juiste plaats, de juiste persoon en de juiste maanstand. Dat is uiteindelijk gewoon wat er gebeurde. Want ik deed maar gewoon. Ik had wel dingen gezien waarvan, maar ik deed maar gewoon met wat ik goed vond. En ik denk dat dat een heel groot verschil is met het gros van de mensen die nu iets creatiefs presenteren. Die weten eigenlijk op voorhand al wat ze moeten gaan presenteren, maar het product is er nog niet eens. Het is precies de omgedraaide wereld. En het ligt niet alleen in die presentatie. Ik geloof echt dat, waar ik deze podcast ook mee begon, weet je, ga er gewoon eens heel diep in met dat wat echt je DNA is. En ik weet zeker dat in het als toeschouwer daarnaar kijken, dat je dat gevoel creëert. En dat vind ik echt het allerbelangrijkste. Dat gevoel dat hier echt iemand is die iets vanuit zichzelf gecreëerd heeft en neergezet. Dat is het meest belangrijke wat er is. Niet erover nadenken hoe het marketing-wise allemaal moet, of hoe je dit strategisch moet gaan herpositioneren, of in welke, op welke podcast of op welk platform je het moet laten zien. Maak het eerst eens en laat zien wat je kwaliteit is.
En welke vragen moet zo iemand zich dan stellen? Of hoe pakte jij dat in het begin aan?
Ik had vanochtend iemand die mij bij mij wegging, omdat ze een heel andere kant op wilde. En zei, weet je, mag ik je een tip meegeven? Ik zeg, zet nou eens gewoon eens op een half A4'tje met pen, expres met pen, niet een computer aanzetten en weer aangelopen tikken. Gewoon met pen en papier schrijven. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat is mijn DNA en waar wil ik naartoe? En ik denk dat dat ook geldt voor het moment dat je zegt, oké, wat wil ik maken? Ik wil serviezen gaan maken. Oké, maar wie ben ik dan als servies? Wat is mijn handschrift naar een servies toe? En hoe zie ik dat? Is dat een eenmalig iets? Is het een capsulecollectie? Is het een volledig servies? Waar haal ik me de heritage van servies? Ga echt die diepte eens in. En laat alles daaromheen aan ruis. Marketing, strategie, platformen, content. De hele ratsmedee eromheen. Laat dat nou eens even helemaal gaan. En probeer eerst eens te werken in dat kader. Daar ligt het. Dat is wie je bent. Ik ben het lopende voorbeeld ervan. Ik weet wie ik ben en ik weet waar ik voor sta. En ik zet 100 dingen bij mij op een rij. Ik haal er 2 uit, omdat ik die 2 spreken me aan. Waarom? Geen idee. Maar dat is mijn smaak. Dat is mijn oog. Dat is mijn gevoel. En als je dat bij jezelf kan ontwikkelen, dan denk ik dat je heel ver komt. Is dat arrogant? Nee. Toch? Beetje.
Nee.
Okay. Nee. Bedoelt in ieder geval niet arrogant. Bedoelt niet arrogant.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volgende week gaat Mark Timo het hebben over Pan Amsterdam, de kunstbeurs die eind november plaatsvindt in de Rij. Te gast zijn Margriet Verhoed namens Pan Amsterdam, Pien Rademakers van Rademakers Gallery en Christen van Oudheusten van Ed Chris Studio. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.